En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Heeft u dat ooit wel eens van uzelf gezegd? En jij? Ik ben wel eens vervuld geweest van de Heilige Geest. Ik weet zeker dat er veel mensen hier zijn die, als ze wisten wat het betekende, zouden zeggen: dan geloof ik toch dat ik dat heb meegemaakt. Dus het is van groot belang om te weten: wat bedoelt de Heere met vervuld met de Heilige Geest? In de eerste plaats weten jullie kinderen ook dat God een drieëne God is. En als je mij vraagt: begrijpt u dat, dominee? Dan zeg ik: nee. Ik geloof het, want het staat in de Bijbel. Maar drie personen, één God, dat is heel moeilijk. Wat wel heel duidelijk is, wat Israël als haar geloofsbelijdenis ook heel vaak uitspreekt, nog steeds trouwens bij de orthodoxe Joden: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai God. Hoor Israël, de Heer uw God is één. Dus de Heilige Geest en de Vader en de Zoon zijn één. Dus als wij horen, lezen, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, dan zou je ook kunnen zeggen: ze werden vervuld van de Vader en van de Zoon. Waarom wordt dan toch gezegd door de Heilige Geest? Omdat op de Pinksterdag in Jeruzalem een wereldschokkende gebeurtenis plaatsvond. God de Vader en de Zoon, beide in de hemel, storten uit op aarde de Heilige Geest. En later zal Paulus zeggen: ja, de Vader en de Zoon zijn in de hemel, maar de Heere nu op aarde is de Heilige Geest. En gemeente Moria: en al waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. Pinksteren is vooral het feest van de blijdschap en de bevrijding. Goed. God is een drieëne God. En wat voor de Vader geldt en van de Zoon en van de Heilige Geest, dat bid ik vaak onder aan de kansel. Vanmorgen ook weer: o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Gebed wat u waarschijnlijk ook wel kent, of regelmatig opzegt. Daarmee zeggen we iets van de verschillende personen en taken van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest. Maar vanmorgen wil ik het allemaal samenvatten. Dominique Kaptein heeft er ook heel mooie dingen over gezegd, hoorde ik. Die vervulling met de Heilige Geest. Maar mag ik nu de samenvatting van al die dingen die je daarover kunt zeggen aan jullie meegeven morgen? Als je nu iets wil zeggen over de aard van God. Je hebt een mening over je man, over je vrouw, over je kinderen, over hun karakter. Mijn man is niet zo praten. Oh, mijn vrouw die praat te veel. Of andersom. We hebben altijd een mening over het karakter van iemand. Hoe kenschetst u, jij, het karakter van God? Dat is niet zo moeilijk, dominee, want ik lees in 1 Johannes 4. Oh, fijn dat u die tekst kent. Wat leest u daar? God is liefde. En ik heb wel eens een preek gehoord, nou vertel, dat wij mensen kunnen zeggen, we hebben lief, maar van God alleen geldt dat hij liefde is. Is dat zo'n groot verschil dan? Ja. Je hebt mensen die hebben wel eens wat gevist. Maar van die man moet je zeggen, hij is een visser. In hart en nieren. Helemaal. Als we de aard van God en zijn karakter willen kenschetsen, is God liefde. Wat gebeurt er dus als je vervuld raakt met de Heilige Geest? Dat je vervuld raakt van de liefde van God. Nou, dan kom ik dichter bij u. Herinner je die samenkomst, die kerndienst, of dat gesprek met iemand, waarbij je de liefde van God hebt mogen proeven? Herinner je ook een samenkomst, een kerkdienst of een gesprek waarbij je er vol van werd? Van de liefde van God. Het woord vol, dat hoort bij vervuld. Vol, je kunt zelfs vanuit de grondtaal zeggen, ze werden overvloeiend. Overvol. Als mensen introvert zijn, in zichzelf gekeerd, moeilijk iets kunnen uiten, dan kan het toch zo zijn dat ze op een bepaald moment, als ze ergens erg vol van zijn, laten merken. Ik ken mensen die heel moeilijk kunnen uitspreken wat er hun hart leeft, maar ik weet dat ze heel dicht bij de Heere leven. En dan zie je dat hun ogen vol lopen. We zeggen dan, hij of zij schiet vol. Het hoeft niet altijd uit woorden te bestaan. Maar het is ook, ja, gewoon wat Paulus zegt, heel eenvoudig in Galaten 5, vers 22. Vervuld met de Heilige Geest is dat je vol loopt over de liefde van God, de blijdschap in God, de vrede met God, de vriendelijkheid die God in je hart legt, de zachtmoedigheid die de Heer je leert, de matigheid die je begint te leren. De vrucht van de geest. Maar de eerste die hij noemt is de liefde. Vandaar dat Paulus Pinksteren samenvat in Romeinen 5 vers 7, 5 vers 5. Wat zegt die Romeinen 5 vers 5? De liefde van God voor ons in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. De liefde van God voor ons is op Pinksteren uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. En toen op de Pinksterdag de Heilige Geest aan de wereld werd gegeven, toen is dat werk van de Heilige Geest tot in de lage landen bij de zee hier. De Romeinen spraken hier over Holland als Germania Inferior. Dat lage Germanië is dan doorgedrongen. Er kwamen stromen van zegen en die hebben zich vertakt over de wereld. Wat gebeurt er dan als de liefde van God in onze harten wordt uitgestort? Nou ja, we hebben het gezongen. Mocht je er met je hart in meekomen, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. hebben de neiging om bij het woord wet aan iets negatiefs te denken. Luther zegt, weet je hoe dat komt? Zolang een mens in zonde leeft, lijkt God een tegenstander. Omdat God lijkt hem de weg te versperren. God zegt, je mag de vrouw van een ander niet begeren. En ik wil dat wel. God blokkeert mijn weg. Dan zie je de wet negatief bedoeld, Luther. Maar wat bedoelt God dan wel met zijn wet? Wel, zegt Luther, wanneer de Heilige Geest in het hart komt, is God niet meer een tegenstander, maar is Hij degene die ons voor de vreugde heeft geschapen. En zijn Zoon gegeven heeft tot onze redding. Die wet van God is helemaal niet negatief. Op de 50ste dag na de uittocht uit Egypte, 50 dagen na Pasen, werd de wet gegeven aan de Sinaï. En dat ging gepaard met grote tekenen. Altijd als u zondagsmorgens de wet hoort voorlezen, dan stopt de predikant of de ouderling bij vers 17, wat eindigt met niet begeren. Maar heel zelden hoort u wat er in het volgende vers staat. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken ze af en stonden van verre. De majesteit van God, die vrees teweegbracht. Wie kan een heilige God naderen? Dus ze weken terug van de berg waarop God zich openbaarde. Nu is een hele oude overlevering in de Mishnah, dat is een Joods geschrift. En we weten niet of dat werkelijk gebeurd is, wat in die overlevering verteld wordt. Maar als dat zo is, dan is dat heel veelzeggend. Wat schreven de rabbijnen in de Mishnah over de uitleg van deze tekst? Ze zeiden toen de stem van God als een golf weergalmde over het leger van Israël. Keerde die stem terug op een ieder van hen als een licht op hun hoofd. Als een vlam op hun hoofd. Stel dat dit inderdaad zo geweest is, dat is wel veelzeggend dan. Toen God de wet gaf, kwam er een licht vlam op het hoofd van iedere Israëliet. Daarmee liet God zien, u wordt nu verlicht om mijn wet te lezen, te gehoorzamen, zodat je behouden wordt. Want u weet het, de wet is de veilige omheining om ons leven. Als je binnen de wet blijft, dan ervaar je vrijheid. Maar als je door die wet heen breekt, door die omheining heen breekt, heb je een probleem. Net wat Luther zegt, dan ervaar je God als een tegenstander. Want ik wil die wet, ik wil dat vijfde gebod niet houden, of dat tweede gebod niet, of dat zevende gebod niet. Dus je wil er doorheen breken. Oh, dan beroof je jezelf van de vrijheid als je Gods wet houdt, gehoorzaamt. Die veilige omheining, Gods wet, dat werd gesymboliseerd in die overlevering door een vurige vlam op het hoofd van elke Israëliet. die de stem van God als het ware terugbracht tot ieder mens persoonlijk. Maar wat gebeurde er nu op de Pinksterdag? Toen is vervuld geworden wat Jeremia heeft aangekondigd. Jeremia 31, vers 32. Het verbond van God met Israël. En dan, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis Israëls maken zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. Ze zullen niet met ieder zijn naaste en iedelijk zijn broeder leren zeggen, ken de Heere, want ze zullen bij allen kennen. Van de kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en ik zal aan hun zonden niet meer gedenken. Dat is Pinksteren. In de tijd van het Oude Testament moesten de mensen luisteren naar de priesters, die konden lezen en die perkamenten konden ontrollen waar de 10 geboden op stonden. Mozes had ze aanvankelijk op die stenen tafelen gekregen, zoals je weet. Op de Pinksterdag in Jeruzalem werd de Heilige Geest uitgestort en schreef God bij die 120 gelovige mensen de wet in het hart. Dat is nooit gebeurd, heren. Oh ja, er waren mensen in de tijd van het Oude Testament die zeiden, o lief heb ik uw wet, zij is mijn vermaking de hele dag. Dat is best wel bijzonder als je dat mag zeggen. Wat was dan het nieuwe? Wel, de Heer Jezus heeft die wet vervuld, vervuld. Dat betekent niet zoals veel mensen denken dat hij heeft alles gedaan wat in de wet moest gedaan worden, dus ik hoef dat niet meer te doen. Ik moet alleen geloven in de Heer Jezus en dan komt het goed. Vervullen betekent dan dat in dat geval gerealiseerd. De Heer Jezus heeft het volgehouden om ondanks alle verleiding en bestrijding binnen die veilige hekken van de wet te blijven. Binnen die veilige omheining. En als wij in Christus geloven en verbonden raken aan Christus, dan wil de Heilige Geest ook dat we ons bewust worden dat de wet in ons hart geschreven is. En dan is dat vooral, ik ben verbonden aan de Heer Jezus, hij is mijn leidsman. Hij leidt mijn leven en ik laat me door hem onderwijzen en leren. En dat doet hij door die in mijn hart geschreven wet uit te leggen, toe te passen. Waar ik ook ben in deze wereld, thuis, op werk, op zee, in de lucht, hij is bij mij. Na zijn genade werkt hij nimmer meer van ons. En als hij bij mij is, is zijn wet ook bij mij. De wet in het hart geschreven was nieuw. En wat gebeurt er dan? De Heer Jezus heeft die wet uitgelegd op een manier die in het Oude Testament niet bekend was. Er stond in het Oude Testament dat je dus je broeder niet mag haten. Maar Jezus leert, als je zegt gij dwaas, dan ben je al strafbaar voor het helse vuur. Wat deed de Heer Jezus dan eigenlijk meer als in het Oude Testament? Wat er achter die wet van God zat. De liefde van God. Mensen, pas op dat je niet begint te zeggen, gij dwaas, raka, leeghoofd. Want de volgende stap is dat je hem of haar gaat haten. De liefde van God zit erachter dat Jezus die wet aanscherpte. Er stond in het Oude Testament in de wet, je zult geen overspel doen. Maar de Heer Jezus die ons kent en weet wie we zijn, zegt, als je begint met begeerte te kijken naar de vrouw of de man van een ander, dan heb je al overspel in je hart gedaan. Stop! Keer terug binnen de veilige omheining van mijn wet. De wet in het hart geschreven betekent dat Christus in het hart spreekt. En wat spreekt hij? Nou, lees de bergreden maar. Vandaar ook dat Gods kinderen gevoelig worden in hun geweten. Gevoelig worden om de zonde te haten, te mijden en te vlieden. En soms een ontzagwekkende, vreselijke strijd hebben te voeren tegen hun eigen vlees. Omdat de Heilige Geest die in hun hart die wet schrijft, begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest. Die strijd van het geloof. Daarmee is het van groot belang dat we weten dat we geen oorlog meer met God hebben. God is niet meer onze tegenstander. Maar dat we in die strijd des geloofs, in de strijd tegen de wereld, de verdorvenheid van ons eigen vlees, die, laten we maar eerlijk zijn, soms afzichtelijk kan zijn. De verleiding van de Satan, dat we beseffen, dit is wat Jezus ons gezegd heeft, dat de Heilige Geest ons de waarheid zal leren. Hij zal u in al de waarheid leiden. Ook dat je tot je dood toe een strijd hebt te voeren. Strijd om in te gaan in het koninkrijk van God. Maar denk niet dat je nog een oorlog bent met God. Want de vrede werd getekend vanaf het moment dat je tot geloof kwam. En de Heilige Geest in je hart, de woorden tot leven bracht. Liefde, blijdschap, vrede. Niet meer een oorlog met God. Ik ben al 35 jaar op de weg, dominee. Ik mag niet ontkennen dat de Heer 35 jaar geleden in mijn leven is gekomen. En sindsdien heb ik heel wat strijd gekend, ja. Maar wat bedoelt u dan dat er geen oorlog meer is met God? Ik begrijp dat u zegt, als je tot geloof gekomen bent, dan blijft er strijd. Maar het is niet meer zo dat God je tegenstander is. Maar op het moment dat ik zondig, ben ik bang dat God wel mijn tegenstander is. Oh, hoe voel je dat? Dat is een groot misverstand. Dat is een heel groot misverstand. Want de Heere blijft van zijn kinderen houden. Hoe lang, hoe zwaar, zij ook zijn wetten schonden. Paulus die het haat dat hij moet zeggen dat hij vleeselijk is. Ik, Paulus de apostel der heidenen, ben vleeselijk. Wat een belijdenis zeg. Die zegt ook, maar niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Wat een geheim, hè? Nou, het is niet iets mystieks of zo. Dit is de Heilige Geest die de waarheid in je hart brengt. Want deze dingen zijn waar. U heeft misschien wel eens gehoord van die Japanse soldaat. Die zich na de Tweede Wereldoorlog 35 jaar verborgen hield in de oerwouden van de Filipijnen. Die Japanse soldaat heeft in die 35 jaar zich schuil gehouden omdat hij dacht dat de oorlog nog steeds voortduurde. En toen hij uiteindelijk gevonden werd, kon hij niet begrijpen dat die oorlog al 35 jaar geleden was beëindigd. En hij dus al die jaren voor niets zich had verborgen gehouden. Ik hoop dat u vandaag ook niet meer kunt begrijpen dat u 35 jaar geleden al vrede met God had en de oorlog beëindigd was. Lieve mensen, we gaan veel te weinig uit van de woorden van Paulus als hij zegt bijvoorbeeld: houd het ervoor dat je voor de zonde dood bent en leeft in Christus Jezus de Heer. We vinden dat veel te evangelisch klinken als er gezegd wordt door Paulus: want in Christus zijn we een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, zie, dit is alles nieuw geworden. We zijn bang dat we dan iets grijpen wat ons nog niet toekomt. We maken ons ongerust. Zijn we niet te optochtelijk, zoals de oud-gereformeerden het zeggen? Of te evangelisch of te pinksterachtig? Scheid er toch mee uit, mensen. Het woord der waarheid leert ons hoe het zit. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, met de liefde van God, de blijdschap in God, de vrede met God. En ze beginnen te leren wat Jezus zei: leert nou eens van mij, ja wat, Heere, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik herhaal mijn vraag. Is er nooit iets in je leven? Is er nooit iets in je leven gebeurd dat je overrompeld werd door de liefde van God, of dat het langzaam begon te groeien in je hart? Dat je tijdens een bijeenkomst, een kerkdienst of in een gesprek, of in het gebed, toen je hart opende voor de Heere en je ongerechtigheid beleed en je zonde niet langer bedekte en belijdenis van je overtredingen deed en pleit op de belofte dat we alle dingen met bidden en smeken bij de Heer onze God mogen bekendmaken onder dankzegging. En dan eerlijk zeggen: Heere, ik heb vandaag niet zoveel om dank te zeggen, want ik zit in de zorg. Ik ben vleeselijk. En heb je toen wel eens mogen meemaken? Als je dan stil werd en begon te luisteren, zoals Habakuk, hè? Die zegt: ik stelde mij op mijn wacht. Ik zocht een eenzame plek op de muren van de stad om te horen wat God in mij spreken zal. Heb je dat nooit meegemaakt? Dat je dat beleden hebt en het stil liet worden, dat God overkwam in het zuizen van een zachte stilte. Bijvoorbeeld met de woorden: mijn kind, vermoeid en belast, kom hierheen waar ik ben en ik zal je rust geven. En dat je toen met vrijmoedigheid was opgaan daar waar Jezus is, om het ware leven, het ware leven te lieven en te loven daar waar men Jezus ziet. Als Christus ons dierbaar wordt, dan zegt Petrus, dan heb je een waar geloof. U die gelooft, is Christus dierbaar. Hoe wordt Christus ons dierbaar? In de weg van wedergeboorte en bekering door de Heilige Geest. En dan merk je dat. Dat je zegt: Heere, ik heb u lief, omdat u mij eerst heeft lief gehad. Ze werden allang vervuld met de Heilige Geest. Is die vervulling er altijd, dominee? Nee. De inwoning van de Heilige Geest, vanaf het moment dat je tot geloof kwam, is er wel altijd. Als iemand tot geloof komt, dan is die vanaf dat moment een mensenkind waar Gods geest in gaat wonen. Ook al kun je geen spectaculaire ervaring vertellen die dat zou moeten bewijzen. Ik ben het met Brakel eens, vader Brakel, die zegt: verreweg de meeste van Gods kinderen worden allengskens bekeerd, langzamerhand bekeerd. Dat zien we in de praktijk ook vandaag tot dan. Maar als dat gebeurd is, dan trekt de geest in ons leven in. Want Jezus had gezegd: als jullie mijn woord bewaren, de Vader en ik zullen komen en zullen woning bij je maken. En dat is altijd durend. Maar de vervulling met de Heilige Geest is niet altijd durend. In Handelingen 4, Handelingen 2, ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Maar in Handelingen 4 lees je dat Petrus, vers 8, toen zei Petrus: vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij overste van het volk en gij ouderlingen Israëls, maar dat is even niet zo belangrijk nu, hij werd opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En even later lees je het ook weer. Die vervulling met de Heilige Geest, dat vol schieten, dat vol lopen met de liefde van God, dat is verschillend. En dat ervaart ook elk kind van God, dat dat heel verschillend is. Het is erger als een kind van God het niet ervaart. Dat wil niet zeggen dat je geen kind van God bent, want waar Gods geest in woont, dat trek je nooit meer uit. Maar die vervulling met de Heilige Geest, die kunnen we weerstaan. Dat wordt bedoeld met: gij die de beden staat altijd de Heilige Geest. Doordat we de zonde aan de hand houden. O geliefden, is er een zonde die aan de hand houdt? Stiekem. Niemand weet het, alleen God. Breek ermee. Als Christus u lief is, breek ermee. Want je bedroeft de Heilige Geest. En de Heilige Geest bedroeven heeft consequenties. Dan krijg je niet meer het gevoel van de nabijheid van Christus. Wat juist bij de vervulling door de Heilige Geest het kenmerk is dat je vervuld bent. Bewust van de aanwezigheid van Christus. Ik heb u al eens eerder verteld dat de Amerikaanse beroemde theoloog Lawson met een aantal predikanten samen onderzocht wat het Nieuwe Testament nou eigenlijk leert over de vervulling met de Heilige Geest. Omdat vanuit de Pinkstergemeente, een evangeliegemeente, de kerk werd aangevallen. Ja, jullie snappen dat niet, want vervuld met de Heilige Geest is spreken in tongen en dat je gaat vallen in de geest. Toen kwam Lawson met zijn collega's erachter dat dat helemaal niet zo is. Hij kwam erachter dat als iemand vervuld wordt met de Heilige Geest, dat hij zich daar niet van bewust is, maar zich wel bewust is van de aanwezigheid van Christus. Nou, weet u of u dat hebt meegemaakt? Vervuld met de Heilige Geest. Bewust van de liefdevolle aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. O mijn liefste, is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. mijn koning en mijn God, mijn heiland, mijn zaligmaker. In uw handen leg ik heel mijn levenslot. Vervuld met de Heilige Geest is vervuld met Christus. Ten diepste is het dat. Waarin de liefde van God zo uitnemend onthuld is. God is liefde. En wil je weten hoe dat is? Zie op Jezus. Lees over hem. Volg hem door de evangelie heen. Of zoals Petrus door schade en schande heen leert, druk zijn voetstappen. Kunt u nog een aanwijzing geven voor de praktijk hoe dat moet? Ja, dat kan ik zeker, wat ik ook weer geleerd heb van iemand anders. Paulus die schrijft erover in de Filippense brief, hoofdstuk 2, vers 5. Hij zegt, dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus is. En dan gaat hij vertellen hoe de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft in die ongekende zachtmoedigheid tot in de dood des kruises vernederd heeft. Gescholden werd, belogen werd, gelasterd werd, mishandeld werd, gedood werd, uit liefde voor zijn volk. En dat gevoelen, zegt Paulus, zij en u. Hij bedoelt niet gevoel in de zin van zoals wij dat verstaan, dat je dat voelt, maar het woord gevoelen in de Statenvertaling heeft vooral de betekenis dat denken, dat overdenken, wat een Christus was, die levenshouding die een Christus was, zij en u. Wij noemen dat ook wel het beeld van Christus dragen. Dat als wij in Urk over de straat gaan en mensen spreken en morgen weer bij het boodschappen doen in de winkel, dat er toch iets aan ons merkbaar is dat we een ander leven kennen. Ja, buurvrouw, wat je nou vertelt over mijn oom, dat is misschien waar, maar ja, ik vind het wel lastig hoor, om zo negatief over die man, want ik geloof dat Christus van hem houdt, en ik ook. Vindt u het ook niet lastig, zo negatief over iemand te praten? Zomaar een klein voorbeeldje, hoe het kan gaan. Als de liefde van God in je hart leeft. Dit gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus is. Ik weet niet of er militairen in ons midden zijn, maar als dat zo is en ze hebben een officiersopleiding gevolgd, dan weten ze dat de commander intent erg belangrijk is. Engels voor de bedoeling van de commandant. Wat gebeurt er als er een campagne gepland wordt of een veldslag van tevoren voorbereid moet worden? Dan gaat de commandant van de eenheden gaat uitleggen aan zijn ondergeschikte officieren die elke een eenheid aansturen wat zijn bedoeling is, waar we naartoe moeten. Dus de route die gevolgd moet worden om die veldslag tot een succes te maken. De strategie die nodig is. En dan wil hij, die commandant, dat elk van die officieren in de gedachtenwereld van een commandant binnengaat. Zich dat plan eigen maakt. Wat die commandant denkt, dat moet ik leren denken. Want zo worden ze straks een eenheid. Als iedereen weet, de neuzen staan dezelfde kant uit. We hebben allemaal hetzelfde van de commandant gehoord en dat gaan we samen in praktijk brengen. Die eenheid is van levensbelang in een commando-eenheid. Commanders in tent. Met eerbied gezegd zou dat ook gelden van onze commandant Jezus. Hij heeft een plan met de wereld en met u in uw leven. En we moeten nog niet klagen van, ja heren, we weten niet waar u heen gaat en de weg weten we niet. Dat geklaag, dat was bij de discipelen ook al aanwezig. Want dan zegt hij tegen je kind, dat weet je toch inmiddels, ik ben de weg. Ja. Als je uit mijn gedachtenwereld denkt, als je mijn gedachten kent die ik over jou heb, gedachten des vredes en niet des kwaads, dan mag je je toch laten leiden door mij. En hoe meer je door de Bijbel te lezen in mijn gedachten inkomt, binnenkomt, en hoe meer je mijn plan gaat begrijpen met deze wereld, het gaat straks door de verdrukking heen naar de dag van mijn terugkeer op aarde, als de heerlijkheid van mij, de heerlijkheid van de Vader zal weer spiegelen, door de Heilige Geest zich zal verbreiden als een vuurvlam die zich verdeelt over miljoenen christenen. Mijn plan is de vrede en het vrederijk. Een eind aan alle oorlogen, niet alleen de oorlog tussen God en mensen, maar mensen onderling. Mijn kind, als dat gevoelen wat in mij is, in jou is, dan begrijp je. Commanders in tent, de bedoeling van onze leidsman. Nog steeds als ik Katwijk uitrijd, vanmorgen ook weer, dan zie ik langs de 206 die prachtige blauwe vlag met die witte letters. God de Heere regeert. Hoe meer ik daarvan proef en me eigen maak, hoe voller ik word van God en zijn plan. De weg die hij gaat met mij persoonlijk, maar ook met mijn gezinsleden. En dan kan ik dat ook met de anderen delen. Dit gevoelen zij nu, net wel ik ook in Christus Jezus was. En dan tenslotte wil ik nog een ander puntje aanraken wat van belang is om ons te brengen tot een meerdere vervulling door de Heilige Geest. En dat is die dankbaarheid. De dankbaarheid, ik zal u, o God, mijn dank betalen, u prijzen in mijn avondlied. Die dankbaarheid die ontstaat als we steeds dieper overtuigd worden van zonde en van de gerechtigheid van Christus die ons gered heeft en nog redden zal. En van oordeel dat de overste van deze wereld niet het laatste woord heeft. Hoe dieper ik daarin mag leren verstaan, hoe hoger mijn ziel ook klimt naar 's hemels dreven, om daar de bron van mijn leven te zien door het geloofsoog als vaders rechterhand. Want we zijn bevrijd, lieve mensen. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat de oorlog bij u opgehouden is. Misschien pas een paar dagen. Of gisteren. Of al 50 jaar geleden. Naarmate u meer overtuigd raakt van het feit dat dat zo is, zal er ook meer dankbaarheid in uw leven zijn. Ik eindig met een voorbeeld voor de kinderen. Ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt dat tijdens de slavenhandel in Amerika het gebeurde dat zo'n podium volgestoot werd door een slavenhandelaar met allemaal slaven. Dat wil zeggen mannen en vrouwen die als slaaf verkocht gingen worden. En die mannen en vrouwen die waren allemaal verkocht en er bleef één kind achter. Een klein meisje, een mager, scharminkel, een zwart meisje. Met traantjes in haar ogen stond ze daar met gebogen hoofd. Want niemand wilde haar hebben. Niemand wilde haar. Want zo'n kind, ja, dat kan niet werken op de kantoenplantage. En wat zou ze waard zijn in het huishouden? En toen vroeg die slavenhandelaar of er toch iemand was die wilde bieden. En toen noemde hij nog een hoge prijs ook. Ik denk dat het $30 was, dat was in die tijd heel veel. Het was er één man die er stond, een van die kooplieden, die had geen enkele andere slaaf gekocht. En die zegt, die wees naar het meisje, ik wil haar hebben. Nou, ze werd het podium afgesleurd en in de armen van die man geduwd. En die betaalde die $30 aan de slaafhandelaar. Toen nam hij dat meisje in zijn armen en legde zijn handen op de schoudertjes en zegt, kind, ik heb je gekocht. Ja, zegt dat meisje, ik weet het. Ze miste de mama zo, ze was alleen. Ze durfde niet naar die vreemde meneer op te kijken. Ik heb je gekocht. En je bent vrij. Ik heb je vrijgekocht. Je mag gaan waarheen je wil. Je mag weer naar je mama toe. Zal ik je brengen? Weet je wat dat meisje toen zei? Dat is historisch. Meneer, als dat waar is, zal ik u mijn leven lang dienen. Lieve mensen, al heb je maar een vinger op het geloof dat Christus je zaligmaker is. Dat je door hem bent bevrijd van de eeuwige straf en het oordeel. Zeg dan eens, dan zal ik u mijn leven lang dienen, heren.